Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van Missio Werkt, de eerste van dit nieuwe kalenderjaar. En daarom willen we heel graag beginnen met jou het allerbeste toe te wensen voor dit nieuwe jaar 2021 alweer. Wij hopen dat je heel veel inspirerende ontmoetingen mag meemaken, heel veel boeiende, motiverende dromen mag hebben en natuurlijk ook hopen we op een snelle oplossing voor de aanhoudende coronacrisis. Maar laten we daar vandaag niet te veel bij stilstaan. Laten we eerder stilstaan bij een boeiend verhaal uit India deze keer. En daarvoor hebben wij bij ons in de studio Marina van der Hoeve. Zij gaat ons heel veel komen vertellen over India, over de kerk in India en vooral over hoe de kerk zich inzet voor arme gezinnen, voor kinderen, voor vrouwen. En daarover straks heel graag meer. We laten jou eerst even rustig op adem komen en in de stemming komen tijdens een muzikale intermezzo.
Chaitanyam
Atma Chaitanyam
tu kulkani
la la la
sarva
Goedenavond, dames en heren. Zoals Katrien jullie al verteld heeft, hebben wij een gast in de studio. Namelijk mevrouw Marina van der Hoeven. Zij is actief binnen een project in India. En ik zou aan jou willen vragen, Marina, zou je jezelf even kunnen voorstellen voor onze luisteraar?
Ja, eerst en vooral zou ik jullie willen bedanken voor de uitnodiging. Dus ja, mijn naam is Marina van der Hoeven en ik kom uit Jette. Ik heb altijd in Jette gewoond. Ik heb lagere school gevolgd in de Tijdelijk Hartschool in Jette. En daarna heb ik mijn humaniora gedaan in de Ursuline van Laeken. Ik heb 40 jaar op spoeddienst gewerkt van het Brugman ziekenhuis aan het Onthaal. En ben nu 3 jaar met pensioen. Dus ik heb al veel naar India geweest. Ik ga al meer dan 20 jaar naar India. Mm-hmm. Maar nu, de laatste 3 jaar, omdat ik met pensioen ben, kan ik voor verschillende maanden naar India gaan.
Oké, dus u gaat verschillende malen op een jaar of voor langere periodes?
Voor verschillende maanden, ja.
India. Wat u daar precies gaat doen, dat zal dadelijk duidelijk worden in onze uitzending. Maar misschien gaan we het best eerst even nog even hebben over India. Kan je even situeren waar ligt het, een beetje de geschiedenis van het land, meegeven aan onze luisteraars?
Wel, India ligt in Zuid-Azië en het grenst in het noorden aan Pakistan, China, Nepal. In het noorden van India heb je ook de Himalaya en dan aan de westkant de Arabische Zee en aan de oostkant de Golf van Bengalen. India is een republiek, een democratie, met ongeveer 1.300.000.000 inwoners. En het is een federatie van 28 deelstaten. En iedere deelstaat heeft een eigen identiteit, een eigen taal, een eigen geschiedenis.
Ja, maar in die geschiedenis denk ik ook dat de Britten een belangrijke rol gespeeld hebben.
Ja, inderdaad. Dus India heeft een heel oude beschaving, dat dateert van 2000 jaar voor Christus. Maar vanaf de 18e eeuw is het een Britse kolonie geworden. En onder de Britten bestond India voornamelijk uit vorstendommen, die bestuurd zijn door Maharajas. In 1947, op 15 augustus, werd India onafhankelijk van de Britten. En na een vreedzame strijd van Gandhi. Maar ja, voor Gandhi, die zal iedereen wel kennen. Hè. Dus vandaag is het een republiek met als president Ram Nath Kovind, die tussen haakjes uit de Dalit-kasten komt. En als eerste minister heb je Modi en zijn partij, de BJP, een hindoe-partij.
Oké, u haalde al aan dat het een land is van heel veel mensen. Wat zijn zo de voornaamste religies in India?
De voornaamste religie is het hindoeïsme. En dan heb je ook daarnaast de moslims, de christenen, de boeddhisten. Er is ook het Sikhisme. Het Sikhisme is in feite een mengeling van het Hindoeïsme en de islam. En het Jainisme. Het Jainisme was in feite een reactie tegen de ritte van het Hindoeïsme. Ja, India kent veel religies, maar ik heb... Ik zie dat de laatste jaren de spanningen wel toenemen tussen de verschillende religies.
En hoe merkt u dat?
Ja, er zijn veel, moet ik zeggen,
Is het makkelijk om als, laten we zeggen, katholieke organisatie, als NGO bijvoorbeeld, om goede werken uit te voeren in India op dit ogenblik, als we dat vergelijken?
Wel, voor het moment wordt het wel moeilijk voor deze lokale NGO's, vooral christelijke NGO's. Het wordt hen moeilijk gemaakt.
En op welke manier?
Onder andere om geld te ontvangen vanuit het buitenland. Dus ze hebben heel veel NGO's afgeschaft het laatste jaar. En ook dus om geld van het buitenland te ontvangen, moet je een speciale code hebben. Dat noemt een FCRA-code. En dus nu wordt het heel moeilijk om die code nog te krijgen. En dat moet hernieuwd worden elke 5 jaar. Dus onder andere vader Anil heeft het heel moeilijk om deze code nu te krijgen.
Oké, vader Anil die komt zo dadelijk nog ter sprake. Dat is de priester die eigenlijk de drijvende kracht is achter het project dat jij ondersteunt. Maar je zei al, India, een groot land, heel veel mensen. Het is een andere wereld, als ik mij dat mag permitteren om het zo te zeggen. Kan je in grote lijnen het dagelijks of een gelijkenis of een verschil met het dagelijks leven ginds hier aanhalen?
Wel, zoals dat gezegd, het is een heel andere wereld, India. Het is overbevolkt. Het eten dat zo pikant is, de hitte. De elektriciteit daar regelmatig uitvalt. Op sommige plaatsen geen water. Mm-hmm. Het verkeer, dat ook een echte chaos is. Mm-hmm. Ik heb Indische vrienden die mij altijd zeggen, in India, dat is een georganiseerde chaos.
Georganiseerde chaos.
Niks werkt, maar alles functioneert.
Okay.
En dat is waar. En dan heb je ook het spirituele dat alomtegenwoordig is. Mm-hmm. De tempels overal volk in de tempels. Ieder gezin, ieder familie heeft een klein altaartje in huis en doen alle dagen hun rituelen en hun gebeden. Dan heb je ook de vriendelijkheid en de warmte van de mensen. Het is ook een kleurrijk land en heel levendig.
Ja.
Een heel rijke cultuur.
Ook de organisatie van de cultuur is misschien een beetje georganiseerde chaos. Ook anders georganiseerd misschien dan hier. Ik denk dan maar aan de sociale ladder, om het eventjes heel toegankelijk te formuleren. Je zei er net al dat de eerste minister uit de Dalit-klasse komt.
De president.
De president. En je zei het met een beetje verbazing in jouw stem. Kan je dat een beetje meer toelichten, waarom dat eigenlijk verbazend zou moeten zijn?
Wel, we denken dat Dalits, dus de kastelozen, die zijn buiten kasten, dat die onderdrukt zijn en dat die ook arm zijn. Maar dus, dat is niet het geval. Een Dalit kan ook rijk zijn en heeft in feite dezelfde mogelijkheden als iemand uit een andere kaste om een hogere functie te krijgen. Dus in feite, het kastensysteem is niet afgeschaft in India, maar de privileges en de discriminatie op basis van kasten, dat is verboden.
Dat is een soort van positieve discriminatie.
Ja.
Naar andere kasten toe dan. En dat uitzicht in quota, dat...
Ja, dus er wordt een bepaald percentage overheidsjobs gereserveerd aan de kastelozen. Wat zij noemen de scheduled caste. En dus dat brengt ook van tijd problemen mee met mensen van hogere kastes. Want als er een overheidsjob, voor een overheidsjob gesolliciteerd wordt en je hebt een Dalit en iemand van een hogere kaste, maar die van de hogere kaste heeft een hoger diploma dan die kasteloze, zullen ze voor die kasteloze kiezen. omdat het dus, ze moesten hun quota halen.
Oké. Goed, we gaan daar verder, of we gaan daar dieper op in. We gaan dan ook naar de provincie Telangana, die pas is opgericht. Maar ik stel voor dat we eerst naar een liedje luisteren uit India.
సభ కన్నా
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, waar we met jou vandaag meenemen op virtuele reis naar India. En daarvoor hebben we een vakkundige reisgids bij ons in de studio, namelijk Marina van der Hoeven. Zij heeft al heel wat algemene informatie gegeven over India, waaruit ik vooral heb onthouden dat het een land is met georganiseerde chaos, waarin alles werkt, maar niet functioneert. En we gaan heel specifiek inzoomen op één regio in India, namelijk Telangana. Marina, kan je eventjes kort situeren waar deze provincie precies ligt in dat gigantische land India?
Telangana ligt ongeveer in het midden, zuidelijk. En in feite was Telangana vroeger een deel van de staat Andhra Pradesh, maar is een aparte staat geworden in 2014. En de hoofdstad van Telangana is Hyderabad. De staat telt ongeveer 35 miljoen inwoners. En de lokale taal van Telangana is Telugu.
Oké. Nu zou je kunnen zeggen, we hebben er nog nooit van gehoord, Telangana. Toch zijn een aantal voorwerpen die we misschien kennen, komen van ginds. Ben ik toevallig achtergekomen, de kroonjuwelen van bijna elk Europese vorstendom, de diamanten die daarin zitten, komen uit Telangana, uit de mijnen van Hyderabad en omstreken. Dus de Engelse koningin, de Britse koningin, als haar kroon opzet, de diamant die daar van voren zit, heeft een bepaalde naam, die ontsnapt mij nu, die komt van ginds onder andere. En zo zijn er heel veel verschillende grote diamanten die eigenlijk uit die streek komen of kwamen. Goed, je hebt ons al gesitueerd waar de streek zich bevindt, waar de provincie zich eigenlijk bevindt. Kan je iets meer vertellen over het dagelijkse leven van de mensen?
Het is moet ik zeggen, een streek die grote droogtes kende. Dus door de late moessons de laatste jaren is er veel minder regen. En dus de boeren verliezen hun oogsten. Met als gevolg grote armoede en dat ze naar de stad trekken om werk te hebben. Dus het tekort aan water moeten ze dan per container aankopen. En daar is ook een probleem van ondervoeding in die staat. Sommige families hebben maar één rijstmaaltijd per dag, een beetje rijst met pikkel. En de voeding is ook heel eenzijdig. Kinderen zijn veel te klein voor hun ouderdom. Ik ben bijvoorbeeld uitgenodigd geweest op een verjaardagsfeestje. En dat jongetje had 11 jaar, maar je zou hem niet ouder als 7 jaar geschat hebben. Dus hij was veel te klein voor zijn ouderdom en ook dun. En daar is ook een probleem met water in Telangana. Dus het bevat veel fluor. Mm-hmm. En te veel fluor, dat geeft misvormingen bij de kinderen en bij oudere bij de mensen. Wat mij ook opgevallen was in het dorp daar bij vader Anil, is dat er veel misvormingen zijn, kinderen met misvormingen en ook mentaal gehandicapt. En dus dat komt door de ondervoeding, door de... Het probleem met het water, geen gezond water. En ook de huwelijken, dus dat ze doen binnen de familie. Dus bloedverwante huwelijken.
Ja. En dat zorgt ervoor dat het eigenlijk merkbaar, zichtbaar is binnen... tussen de mensen, dat daar van alles eigenlijk aan de hand is. Dat ze enerzijds een beetje de klimaatveranderingen ervoor zorgen dat de moessonsregens later aankomen. Ja. Dat zij ook minder water meebrengen dan voorheen. Die droogte zorgt voor slechtere oogsten, waardoor dat ze eigenlijk minder en telkens hetzelfde te eten krijgen, waardoor dat ze eigenlijk lichamelijk en waarschijnlijk ook mentaal een achterstand kennen op dit ogenblik.
Inderdaad.
Nu, de naam is al een aantal keer gevallen, hè, vader Anil. U bent die tegengekomen. Wij kennen die bij Missio vanwege het voertuigenproject. We hebben hem ooit een motor kunnen schenken, zodat hij zijn verplaatsingen binnen de parochie, binnen de streek kan doen, zodat hij zijn werk eigenlijk kan verder zetten. Maar kan jij ons kort vertellen hoe het project eigenlijk tot stand gekomen is van vader Anil?
Vader Anil horen zeggen dat hij is gesponsord geweest door een Duitse man, die hem altijd gesteund heeft tot het einde van zijn studies. En aan vader Anil is zo dankbaar en zo enthousiast ook, want ik heb hem ook verschillende keren horen zeggen dat het dankzij zijn Duitse sponsor is dat hem geworden is wie hij is. En uit dankbaarheid dus wil hem teruggeven aan zijn volk wat dat hij zelf ontvangen heeft. En dus ik heb vader Anil dan leren kennen via een vriendin die altijd in een congregatie van priesters gaat, de Holy Spirit Fathers. En vader Anil had haar uitgenodigd en ik was dat jaar, was ik met haar, dus ik ben dan bij vader Anil terechtgekomen. En hij heeft mij toen gesproken over het plan dat hij had om een klein schooltje te bouwen. En hij heeft mij gevraagd dus of dat ik hem daarbij wou helpen, want hij had geen enkel contact hier in Europa. En zo ben ik er een beetje ingetuimeld.
Zo bent u erin gerold. Dat is heel goed. Het project heet Mummy Home. We gaan daar zo dadelijk meer over vertellen. Of u gaat daar ons meer over vertellen. Maar ik zou zeggen, laten we eerst naar een liedje luisteren.
ఇంకేమి మిగిలిందిరా తెలంగాణ జిల్లేడు మొలసిందిరా ఇంకేమి మిగిలిందిరా తెలంగాణ పల్లెరుగా సిందిరా ఇంకేమి మిగిలిందిరా తెలంగాణ జిల్లేడు మొలసిందిరా ఇంకేమి మిగిలిందిరా తెలంగాణ పల్లెరుగా సిందిరా కడుపుకే తిండి గింజలు లేక వరవలా ఏడుస్తూ ఉన్నది పత్తి సేనుకు వంటి మీద బట్ట లేక సిగ్గుతో తలదించుకున్నది కంది సేను కడుపు మంట నాపుకోను కన్నీళ్లనే తాగుతున్నది మొక్కజొన్న సంక బిడ్డ నెత్తుకొని ఊరిసి వలసపోతున్నది ఇంకేమి మిగిలిందిరా తెలంగాణ జిల్లేడు మొలసిందిరా ఇంకేమి మిగిలిందిరా తెలంగాణ పల్లేరుగా సిందిరా దూడల కిన్ని పాల సుక్కలు లేక అంబాని వల్లుతున్నవి కాళ్ళు చేతులు గట్టి కటికోనికిస్తుంటే పిల్లకేమీ బతుకునిస్తవి వస్తువులుందా లేక పనిలేని తమ్ముళ్ళు మూత్రపిండాలమ్ముకున్నారు పారుగారే బుగ్గల్లో చిన్నారి మొగ్గలు పండుటాకై రాలుతున్నారు ఇంకేమి మిగిలిందిరా తెలంగాణ జిల్లేడు మొలసిందిరా ఇంకేమి మిగిలిందిరా తెలంగాణ పల్లెరుగా సిందిరా డప్పు మండేటి కడుపును దండోర వాయిస్తూ ఉన్నది కుమ్మరుల కుండ చేతిలో చిప్పై గడప గడపకు తిరుగుతున్నది ఇంకేమి మిగిలిందిరా తెలంగాణ జిల్లేడు మొలసిందిరా ఇంకేమి మిగిలిందిరా తెలంగాణ పల్లెరుగా సిందిరా ఇంకేమి మిగిలిందిరా తెలంగాణ జిల్లేడు మొలసిందిరా ఇంకేమి మిగిలిందిరా తెలంగాణ పల్లెరుగా సిందిరా
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, bij onze virtuele reis naar India en meer bepaald naar de provincie Telangana, waar Marina van der Hoeven ons toelicht hoe vooral priester Anil zich inzet voor de meest kwetsbaren van de samenleving, voor kinderen, voor arme families, voor moeders. Zij vertelt ons voor de muzikale pauze al hoe belangrijk het klimaat is, hoe het uitblijven van moessonregens en de verminderde regenval grote invloed heeft op de aanwezigheid van drinkwater en water om aan landbouw te doen. Zij vertelde ook hoe veel families te weinig voeding hebben of te eenzijdige voeding hebben en welke gevolgen dat heeft voor de mensen, voor de kinderen, hoe er achterstand is, lichamelijk en mentaal. Marina, heel wat problemen die wij al op tafel hebben gelegd, maar gelukkig zijn er ook stap voor stap oplossingen voor die problemen of proberen mensen als vader Anil die toch aan te reiken. Kun je misschien kort toelichten het probleem bijvoorbeeld van drinkwater en voeding, hoe hij probeert die situatie beter te maken?
Wel ja, dus de bedoeling in feite van Mummy Home is om de kinderen dus zuiver drinkwater te geven. Dus ja, Mummy Home in feite is een crèche en een kleuterschooltje. Dus, maar de eerste bedoeling is om ze zuiver drinkwater te geven, dus gefilterd water. Dus er zou een grote filter moeten geïnstalleerd worden. En ook om de kinderen goed voedsel te geven. Dus onder andere groente, fruit, linzen, havermout, melk, eieren. En ook een voedselsupplement dat spiruline noemt. Dus spiruline is een alge die in zoet water groeit en bevat heel veel eiwitten, vitamine, aminozuren en mineralen. Dus
dat wil ze eigenlijk toevoegen aan het dieet eigenlijk van de
ja,
kinderen.
Ja, ja.
En die spiruline die komt eigenlijk van een andere organisatie, als ik me dat goed herinner.
Ja, dus ik ken een ander NGO in Pondicherry, dat noemt de Volontariat. Tussen haakjes, dat werd gesticht door een Belgische mevrouw 50 jaar geleden. En die hebben dus, die houden zich ook bezig met kinderen. Die hebben avondklassen en crèche en sponsoren ook veel kinderen. En die hebben een boerderij waar dus, dat ze spiruline kweken, heel zuiver. En ze geven dus spiruline aan de kinderen, ginder, en dat heeft een heel goed resultaat. Dus vader Anil heeft dat samen met mij bezocht en hij is daar ook op het gedachte aan gekomen om hetzelfde te doen daar in Mummy Home.
Ja, je zei al, Mummy Home, een crèche en kleuterschool. De bedoeling is om daar onderwijs te geven, want in tegenstelling tot hier is er in het kleuteronderwijs in India iets anders aan de hand, om het zo te zeggen. Het is niet alleen spelen en ja, en spelen, om het zo te zeggen. Er komt iets meer bij kijken dan
ja,
dan
ja. Dus de kleuterklasjes ja, zal gelijk als hier zijn, voor spelletjes en te tekenen en te leren schilderen en zingen. Maar wat dat vooral voornaam is, is dat de kinderen zullen leren schrijven en lezen. Want in India moeten ze dus kunnen schrijven en lezen als ze in het eerste studiejaar beginnen. Wow. En ik wou er ook nog aan toevoegen dat de kinderen verschillende talen verschillende talen en verschillende schrijfwijzen zullen leren. Want dus ze leren het Engels alfabet, dus dat wordt geschreven gelijk als wij gewoon zijn. Dan heb je ook het Hindi. Het Hindi wordt ook op een andere manier geschreven. En dan in het geval hier van Mummy Home is de taal dus Telugu. En dat wordt ook nog op een andere manier geschreven dan het Hindi. Dus dat zijn drie verschillende schrijfwijzen.
Die ze in de kleuterklas onder de knie moeten hebben, vooral eerst
ja.
naar het eerste studiejaar
ja.
kunnen.
Al die tekens moeten ze kennen voordat ze in het eerste studiejaar beginnen.
Oké. Dus dan zullen die klaslokalen die gebouwd worden zeer goed gebruikt kunnen worden. Nu, die kindjes in de late namiddag zijn ze klaar, om het zo te zeggen, met de kleuterschool. Dan zouden die klaslokalen leeg blijven staan, maar vader Anil had al een ander idee.
Ja, inderdaad. Dus 's avonds zullen diezelfde lokalen dienen voor avondklassen, hè, voor grotere kinderen. Ook waar dat de grotere kinderen hun lessen kunnen komen leren, hun huiswerk maken, want soms hebben ze thuis geen elektriciteit door de elektriciteit dat het regelmatig uitvalt. Dus in Mummy Home is er ook een generator voorzien daarvoor. Dan de bedoeling is ook om workshops te geven voor vrouwen en jongeren over hygiëne en goede voeding. Ook bijvoorbeeld om vrouwen te leren naaien, zodat ze een inkomen kunnen hebben. Mm-hmm. En ook hun informeren over hun rechten. Bijvoorbeeld in India is het nu de gewoonte om al de bevallingen per keizersnede te doen. En dit alleen maar om kwestie van, omdat dat opbrengt voor geld. En dus die vrouwen die je niet beter weten, die zeggen ja, die nemen dat aan. Maar ze hebben ook het recht van dat te weigeren en een gewone bevalling te krijgen.
Okay. En daar zijn ze niet altijd van op de hoogte?
En daar zijn ze niet van op de hoogte, nee.
Oké, dus 's avonds kan er ook aan volwassenenonderwijs gedaan worden. Een laatste pijler van het project van vader Anil is het microkrediet dat hij wil voorzien, of voorziet.
Ja, dus hij wil een groep oprichten met verschillende vrouwen om microkrediet te geven. Waardoor dat ze dan bijvoorbeeld een koe of een geit zouden kunnen aankopen. En daarna zullen ze een inkomen hebben met het verkoop van de melk. En kunnen ze ook hun lening afbetalen.
Ja. Oké. Okay. Dat weten we al iets meer over het project op zich. Ik zou zeggen, we luisteren naar een liedje en dan gaan we eens kijken wat de invloed van corona, welke rol corona eigenlijk in dit verhaal speelt.
ಒಂದು ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ
luisteraars. In deze aflevering van Missio werkt die in het tekenstaat van India en meer bepaald van de provincie Telangana in India. Er is een onderwerp dat we al de hele aflevering een beetje vakkundig hebben ontweken, maar dat toch ook deel uitmaakt van onze dagelijkse realiteit, ook van de dagelijkse realiteit in India. En dat is, jawel, de aanhoudende coronacrisis. Marina, de invloed van het nieuwe coronavirus in India, hoe is die voelbaar?
Wel, ik zal misschien met het begin beginnen. Dus in maart werd er van de ene dag op de andere een lockdown afgekondigd in India. En dus alles lag stil. Geen transport, geen bus, geen treins. En dus al de dagloners die in de steden werken, zijn toen weggetrokken uit de steden om terug te gaan naar hun dorp. En dat is wel een hele grote catastrofe geweest, want sommige mensen hebben honderden kilometers te voet afgelegd zonder eten. Enkele mensen zijn gestorven onderweg, zelfs kinderen. En ik herinner mij een klein video dat ik gezien heb van een moeder die op een deken lag op de grond en haar kindje van misschien 2 jaar oud was constant aan het trekken aan dat deken om zijn moeder wakker te krijgen. Maar zijn moeder was gestorven. Ze was dood. Dus al die dagloners die teruggegaan zijn naar hun dorp, zitten zonder inkomen en proberen te overleven met kleine jobjes dat ze vinden. Nu, het positieve van die dagloners die allemaal uit de steden vertrokken zijn, is wel dat Mummy Home heel vlug vooruit gegaan is. Want dus, dat is veel handenarbeid en die arbeiders waren heel blij van Mummy Home te kunnen werken, want dat gaf hun een inkomen.
Oké, en dan konden dus die dagloners die uit de steden teruggekeerd waren naar Telangana, hadden ze toch iets om handen en konden ze toch geld verdienen om rijst op de plank te krijgen.
Ja, dus dat was het positieve deel. De bouw heeft wel in het begin een tijd stilgelegen, mm-hmm. met de lockdown dus. Maar na een tiental dagen zijn ze terug beginnen te werken. En ze zeiden dus, we gaan nog eerder sterven van de honger als van corona.
En heeft daar een zicht op hoe de cijfers eigenlijk evolueren in Telangana zelf? Of is dat een beetje moeilijk nu? Om dat te weten te komen.
Actueel,
ja.
Ja, het daalt. Het daalt. De situatie is aan het verbeteren, dat wel.
Maar we onthouden dan vooral de positieve elementen, namelijk de dalende coronacijfers, dat is één goede zaak. Maar dan ook vooral dat de bouw van de crèche en de kleuterschool Mummy Home eigenlijk beter is vooruitgegaan dankzij, mag ik wel een klein beetje zeggen, het nieuwe coronavirus. Zo zie je ook maar beste luisteraar dat er aan elk nadeel ook een voordeel verbonden is en dat we vooral hoop moeten blijven houden, ook in deze crisis.
Zeer goed. Het is nog niet zo lang geleden Drie Koningen geweest. Wordt dat feest eigenlijk ook in India gevierd?
Niet zo neig. Er wordt alleen maar een speciale mis gedaan met Drie Koningen. En in sommige parochies, op sommige plaatsen, dan verkleden de mensen zich wel in de Drie Koningen om het verhaal gewoon na te spelen.
Ja, maar van deur tot deur, om niet te zingen, dat gebeurt er niet.
Nee, dat gebeurt niet.
Nee.
Goed, Marina, als het einde van de aflevering in zicht komt, dan komt ook onze nieuwsgierigheid in zicht. En dan stellen we graag aan onze gast enkele persoonlijke vragen, om het zo te noemen. Een eerste die in mij opkomt is of er misschien een bepaald bijbelverhaal is dat jou inspireert in je leven als persoon, in wat je doet in India en hier?
Niet speciaal, maar ik heb wel een een grote liefde voor moeder Maria. Dat is...
Wat betekent zij concreet in je leven? Hoe is zij in jouw leven aanwezig?
Ja, zij is een voorbeeld voor mij van openstaan. Openstaan en vertrouwen.
En om af en toe ja te durven zeggen en een sprong te wagen.
Ja.
Oké. Okay. Als we het over een sprong wagen, dromen is ook altijd een beetje een sprong wagen. Soms vertrouwen tegen beter weten in of ondanks alles wat er fout gaat. Heb jij misschien een diepe wens of een grote droom voor onze wereld vandaag, morgen?
Ja, het is heel klassiek. Ik wens vrede. En dat iedereen ook zijn innerlijke vrede mag vinden.
Dat is een hele mooie wens die jij, denk ik, deelt met veel van onze luisteraars. We hopen natuurlijk ook dat ook zij een beetje rust en vrede vinden. Zeker in die turbulente tijden die we de laatste maanden of het laatste jaar intussen al bijna hebben meegemaakt. En we wensen hen en jou dan ook heel veel vrede en rust toe. Nu het einde echt nadert, is er nog de afsluitende vraag of jij misschien nog iets wil toevoegen in deze aflevering. We hebben jou heel veel gevraagd, je hebt heel veel verteld. Maar misschien is er iets wat je heel graag nog kwijt wil.
Ja, ik zou alleen nog willen zeggen, mijn parochie is de Sint-Pieterskerk in Jette. Dus met de pastoor Dirk van Netelenbos. En die steunen ook het project van vader Anil. Want vader Anil is dus in 2018 is hem in België geweest. En hij heeft dus kennis gemaakt met Dirk en ook met veel parochianen. En...
Het heeft voor een persoonlijke band gezorgd met de parochianen vader Anil. En dus jullie zijn van plan in de toekomst veel acties op touw te zetten?
Ja, maar nu heeft de corona's stokken in de wielen gezet, ja, natuurlijk. Ja.
Maar eens die corona voorbij, dan zou dat wel moeten lukken.
Ja, ja.
Oké, ik zou zeggen, luister nog naar een laatste nummer. Dan luister nog gauw naar een laatste liedje.
കടലിൽ നീ അന്നു പാത തെളിച്ചു മരുവിൽ മക്കൾക്ക് മന്ന പൊഴിച്ചു എരിവേയിലിൽ മേഘത്തണലായി ഇരുളിൽ സ്നേഹനാളമായി സീനായി മാമല മുകളിൽ നീ നീതി പ്രമാണങ്ങൾ പകർന്നേകി ചെങ്കടലിൽ നീ അന്നു പാത തെളിച്ചു മരുവിൽ മന്ന പൊഴിച്ചു എരിവെയിലിൽ മേഘത്തണലായി ഇരുളിൽ സ്നേഹനാളമായി സീനായി മാമല മുകളിൽ നീ നീതി പ്രമാണങ്ങൾ പകർന്നേകി നാഥനായി വാഴുമേകദൈവം സത്യജീവമാർഗമാണു ദൈവം ജനായി ഭൂവിലവതരിച്ചു മഹിയിൽ ജീവൻ ബലി കഴിച്ചു തിരുനിണവും ദിവ്യഭോജ്യവുമായി ഈ ഉലകത്തിൻ ജീവനായി വഴിയും സത്യവുമായവനെ നിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തുന്നു മനുജനായി ഭൂവിലവതരിച്ചു മഹിയിൽ ജീവൻ ബലി കഴിച്ചു തിരുനിണവും ദിവ്യഭോജ്യവുമായി ഈ ഉലകത്തിൻ ജീവനായി വഴിയും സത്യവുമായവനെ നിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തുന്നു ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം സത്യജീവമാർഗമാണു ദൈവം ായി ഭൂമിയിൽ പിറന്നു സ്നേഹദൈവം നിത്യജീവനെ കിടുന്നു ദൈവം
Zo, beste luisteraars, dit Drie Koningenlied uit India wilden wij jou ook nog heel graag meegeven. Kwestie van onze afzending in het teken van India op gepaste wijze af te sluiten. En wat is er gepaster om af te sluiten dan enkele woorden van bedanking, bijvoorbeeld aan Radio Maria, om ons ook in dit nieuwe jaar 2021 gastvrij te ontvangen. Natuurlijk wel helemaal corona-proof, maar toch met dezelfde hartelijkheid en warmte als tevoren. Ook heel erg bedankt aan Marina van der Hoeven om vandaag onze reisgids te zijn, om ons mee te nemen naar India en ons zoveel te vertellen over het project Mummy Home ten voordele van kinderen, van kleuters en hun familie. Natuurlijk ook heel graag bedankt aan jou, beste luisteraars, om ook in dit jaar af te stemmen op Missio Werkt hier op Radio Maria. En we zijn er heel graag volgende maand in februari terug.